Goed mensen, als iedereen zo zachtjes aan gaat zitten. Ik heet u allemaal hartelijk welkom op deze laatste avond aan het begin van een nieuw seizoen. Het is een beetje wonderlijk, maar zo is het nou eenmaal. Maar ik hoop in september, als u de Kerk op Zuid gekregen hebt, dan hebt u kunnen lezen dat ik in september de wijkavonden wil gaan vullen. Zo de Heere willen mijn leven met bijbelstudie, bijbelkring, bijbellezing over het boek De Openbaring. Dus dan hoop ik toch allen en misschien nog meer ook weer hier te zien. Hoewel dat dan op een dinsdag zal gehouden worden. Eerst even een paar praktische dingen. Ik heb de les hoofdstuk 12 van het boekje. Wie heeft daar nog een exemplaar van nodig? Ik heb er niet zoveel hoor. Maar een restant. Ja, ik kom niet naar achteren, dat haal ik niet meer. Ja hoor, naar willekeur. Ja, maar dat is van hoofdstuk 12. En dan heb ik nog wat. En dat is nog belangrijker voor vanavond. En dat is, ik heb er 30 geloof ik. Dat is belangrijk om eens bij elkaar te kijken. Want dit is belangrijk voor vanavond wat ik ga behandelen. Als je dat er niet bij hebt, dan snap je er niet zoveel van. Dus als u zo mogelijk een beetje met z'n tweeën kan kijken. En dan kan Jan-Peter het misschien later op de site zetten. Ja, prima. Als je bij elkaar kijkt, dan haal ik het denk ik net. Ja, zo. Ja, ik denk wel dat het gaat lukken. U hebt kunnen zien op de site dat dat de tekeningen van de tempel erop staan. En dat is een zeer grote aanwinst. Daar zijn we blij mee. Ja, die heb ik niet meer. Oh, je hebt hem al. Ja. Nou, ik heb er nog een paar over. Nog meer? Ik heb er nog een paar over. Hier heb ik nog één. Hier nog één. Peter krijgt er nog één. Nou, eentje voor reserve. Goed mensen, ik ben van plan om vanavond hoofdzakelijk me te richten op hoofdstuk 47 en 48, de laatste twee hoofdstukken van Ezechiël. Wij hebben heel wat behandeld de afgelopen keren voor de vakantie. En het zou een leuke vraag zijn om voor uzelf te beantwoorden. Nou hebt u een beetje inzicht in het boek Ezechiël gekregen. Het zou een leuke vraag zijn om voor uzelf eens te antwoorden. Als u nou een tekst uit Ezechiël boven je bed zou moeten hangen, welke tekst zou u dan nemen? Die is niet zo moeilijk? Dat is niet zo moeilijk. Het zou de laatste kunnen zijn inderdaad. Het zou de laatste. De Heere is al daar. Ja. Of Ezechiël 33. Hè? Zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat hij zich bekeert en leven. Het zou ook een mooie vraag zijn, als zeg ik maar aan het begin. Dus de eerste vraag is welke tekst heeft u nou het meest aangesproken? En de tweede vraag is, wat vond u nou in al die 48 hoofdstukken die we zo doorwandeld hebben, wat vond u nou het meest verrassende hoofdstuk? Wat vond u nou het meest aansprekende hoofdstuk? En wat vond u nou het saaiste hoofdstuk? Ja, er zijn toch heel veel dingen gepasseerd waarvan u en ik ook zelf niet geweten hebben dat het er allemaal ingestaan heeft. Dus nou, ik ben benieuwd wat daar uit gaat rollen. Ik herinner u aan hoofdstuk 1, dat vond ik ook een heel, dat troonvisioen, hè. En wat ik zelf het meest verrassende vond, dat was die hoofdstukken over Tyrus, weet u nog? Dat die hele onbekende hoofdstukken over dat Tyrus en de profetieën daarover. En het saaiste, daar heb ik nog niet over nagedacht. Goed, we hebben de afgelopen keer heb ik u wat verteld over de tempel van Ezechiël. Hoofdstuk 40 hè, tot en met 48, dat is dat grote tempelvisioen. We hebben gezien de gebouwen, we hebben iets gezien over de eredienst van de tempel. En nou, we zijn eigenlijk gebleven bij hoofdstuk 44. Hoofdstuk 45, daar zeg ik eigenlijk weinig of niks van. Twee dingen wil ik er wel van zeggen. Daar ga ik dus heel snel doorheen. In hoofdstuk 45 wordt er in de laatste verse gesproken over de twee grote feesten. De twee grote feesten die in de tijd waarin die tempel zal worden gebouwd, dat wil zeggen na de wederkomst van Christus, die messiaanse tijd waarin het volk van Israël tot bekering zal komen en ze in het land zullen wonen en de tempel zal worden gebouwd en de Messias zal zijn teruggekomen, dan zullen er jaarlijks twee feesten worden gehouden. Twee hoogtijdagen. En wie weet welke feesten dat zijn? In vers 21 tot en met 25 van hoofdstuk 45, daar lezen we inderdaad, vers 21, het Pascha zal gevierd worden. Het Pascha. Opmerkelijk dat de grote verzoendag, Yom Kippur, zal niet meer worden gevierd. En dat is natuurlijk ook logisch, want de grote verzoendag, dat deed herinneren aan zonde, maar de zonden zijn door het offer van Christus uitgedelgd. De Heere gedenkt die zonde niet meer. Daarvoor is het offer eens en voor altijd gebracht. Maar het Pascha wordt jaarlijks gevierd. Het Pascha doet ons denken aan de verlossing, aan de bevrijding door het bloed van het lam. En het is opmerkelijk om te zien dat dat ook in de hemel centraal staat. Ik weet niet of ik gelijk al in het diepe zit, maar als het gaat over de hemel en over de aarde. Hè, hoofdstuk 40 tot en met 48 van Ezechiël gaat over het rijk van de Messias op aarde. Israël bekeerd, land, tempel, Messias zal wederkomen. Hoe zal het dan zijn in die tijd van het Messiaanse rijk op aarde? Daar spreekt Ezechiël over. Johannes in Openbaring spreekt meer over de hemelse kant van het vrederijk en uiteindelijk ook van de eeuwige toestand. En nou is het opmerkelijk dat zowel op aarde het Pascha wordt gevierd, dus het bloed van het lam toch centraal blijft staan, ook in die komende heilstijd, maar dat ook in de hemel het lam centraal staat. In Openbaring 5, u kent die tekst, daar zien de hemelingen een lam staande als geslacht. He, je ziet dat ook Christus zowel in de hemel, maar ook op aarde in de toekomst centraal zal staan in het werk wat hij heeft volbracht. Het is ook natuurlijk heel mooi om te zien dat het ook het verlangen is van elke Jood. Bij elk Pascha, alle eeuwen door, tot in de Holocaust toe, hebben de Joden gezegd volgend jaar in Jeruzalem. Volgend jaar in Jeruzalem. Nou kunnen ze het vieren in Jeruzalem. En nou zeggen ze volgend jaar met de tempel en de Messias erbij. He, dus dat zal eens worden vervuld. Ook voor het Joodse volk. We hebben trouwens. Kijk nou, dan komt het weer een beetje terug hè, van voor de vakantie. We hebben trouwens. Ik heb ook gelezen. Er zijn ook een aantal dingen van die tempel die niet helemaal duidelijk zijn geweest. Waar vraagtekens zitten, waar gaten zitten. Zeg, nou, dat kwamen met z'n allen niet zo erg uit. Nou, ik heb gelezen, ook bij Joden, die hebben natuurlijk ook het Oude Testament, ook Ezechiël, die hebben zich ook overgebogen en die kwamen er ook niet helemaal uit. Maar die zeiden, dat vinden we helemaal niet erg, want als de Messias komt, dan komt ook Elia. En Elia, die weet de details van hoe het allemaal zal gaan. Dus wij wachten gewoon op de komst van Elia en dan zal die dat allemaal duidelijk maken. Althans, dat zegt een Jood. Zeg en Jood. Dus dat wij er niet helemaal uitkomen, dat is niet alleen ons probleem. Maar we hebben wel de contouren gezien van wat in het komende rijk naar de belofte van de profeet Ezechiël zal staan te gebeuren. Nogmaals, elke Jood ziet er ook naar uit. U weet, bij een bruiloft van een orthodoxe Jood, dan is de vreugde groot vanwege de bruid en de bruidegom. En dan zitten ze daar onder zo'n goepa, onder zo'n hemel, zo'n baldakijn. En dan doet de bruidegom, die pakt een glaasje en die maakt dat kapot. Waarom? Hij is natuurlijk ontzettend blij over zijn bruid. Alleen de vreugde kan niet volkomen zijn, vandaar dat dat glaasje kapot wordt gemaakt. De vreugde kan niet volkomen zijn als de tempel nog niet herbouwd is. Dus je ziet dat dat ook verlangen is, dat zelfs bij elke bruiloft, bij een orthodoxe Jood, er is die tempel van de toekomst. Het feest zal dan worden gevierd, Pascha. Het tweede feest wat wordt gevierd is het Sukkot, of het Loofhuttenfeest. En dat Loofhuttenfeest, dat is het grote vreugdefeest in Israël. Jaarlijks, en dat is ook het feest van de toekomst, het feest van het vrederijk. He, dan was de oogst ingezameld en dan was er alleen maar één grote dank en lof aan de Heere die de oogst gaf. Trouwens ook werd er aan gedacht dat de Heere al die 40 jaar het volk heeft geleid door de woestijn en ze uiteindelijk gebracht hebt op de beloofde plek. En ik vind het mooi, ook in de hemel komt dat Loofhuttenfeest, nou dat wordt niet jaarlijks gevierd, maar de symbolen van het Loofhuttenfeest komen ook in de hemel terug. He, dus op aarde, in dat rijk, wordt het Loofhuttenfeest gevierd. In de hemel komt dat op een of andere manier de symboliek terug. Want bij het Loofhuttenfeest, wat doen ze dan? Waar zwaaien ze mee? Met palmtakken. En ik lees in de Openbaring dat er een schare is met palmtakken in hun handen. He, dus de vreugde in God wordt zowel in de hemelse kant als aan de aardse kant van de komende tijd herdacht. Mooi om te zien. Houdt u een beetje van Bijbel, schrift met schrift vergelijken. Natuurlijk, want u bent allemaal goede Calvinisten. Als u nou leest in Zacharia 14, bekende, prachtige tekst, daar zien we dat op dat Loofhuttenfeest in die komende heilstijd wordt geduid. Zacharia 14, vers 16. Daar staat, en het zal geschieden, Zacharia 14 vers 16, dat al de overgeblevenen van alle heidenen, die tegen Jeruzalem zullen gekomen zijn, de rest die overblijft, die zullen van jaar tot jaar optrekken om aan te bidden de koning, de Heere der Ischaren, en om te vieren het feest van de Loofhutten. Dat duidt dus ook op die toekomende tijd. Dus je zou kunnen zeggen, als het gaat over de dienst aan God na het kruis, na Golgotha, dan zijn er drie plekken, drie plaatsen waar de lof aan God, de eredienst aan God plaatsvindt. Nu vindt de eredienst plaats aan de God van de Bijbel in de gemeente. En straks vindt die eredienst plaats in de hemel natuurlijk, met de volle gemeente erbij, en op aarde. En wel op aarde door Israël en de volkeren. He, dat hebben we net gelezen in Zacharia 14, dat de volkeren zullen optrekken, de heidenen zullen optrekken, om de Heere het Loofhuttenfeest te vieren. Goed, dat wil ik zeggen over hoofdstuk 45. Hoofdstuk 46, dat zijn een beetje de praktische regels voor de feesttijden in die tijd. Dat laat ik voor de rest een beetje liggen. Misschien is één vers mooi om er even op te wijzen. En dan gaan we gauw naar hoofdstuk 47. Hoofdstuk 46 vers 9. Dat is een prachtige, mooie tekst. Ezechiël 46, vers 9. He, dat gaat dus ook over die tempel die er is aan zal staan. Er staat er maar, als het volk des lands voor het aangezicht des Heren komt op de gezette hoogtijden, die door de weg van de noordenpoort ingaat om te aanbidden, zal door de weg van de zuidenpoort weer uitgaan. En die door de weg van de zuiderpoort ingaat, zal door de weg van de noordenpoort weer uitgaan. Hij zal niet weerkeren door de weg der poort door welke hij is ingegaan, maar recht voor zich henen uitgaan. Nou, wat staat hier? Hier staat dit. Jeruzalem zal het middelpunt zijn van de aarde. Ik kom er weer even met mijn kleine tekeningetje aan. U hebt hem nog wel. En de tempel zal de plaats van de eredienst zijn. En dan wordt er hier gezegd in die praktische regelingen, als de mensen nou komen om te aanbidden de Heere der Ischaren, dan zullen er mensen door de zuidenpoort naar binnen komen. En die zullen zo via de noordenpoort weer naar buiten gaan. He, dus je mag niet hier en dan weer terug. Je ging van zuid, ging je naar noord. En degene die van noord kwamen, die gingen door de noordpoort naar binnen. En die gingen in een rechte weg, zo langs de zuidenpoort weer naar buiten. Dus er zal dan een ordelijke stroom zijn, zodat je elkaar niet kriskras in de weg staat. Het mooie van deze tekst vind ik, dat die aanbidders, hè, dat die dus zullen komen om de Heren te aanbidden. Dit is het buitenste voorhof. En dat ze dus, als het ware, hier doorheen zullen gaan. En dat ze, als het ware, van zuid naar noord gaan. En dus in het midden, als ze in het midden zijn, als je van zuid naar noord loopt, dan kom je op een gegeven moment ook in het midden terecht natuurlijk. Hè? En dat ze dus in het midden, dat ze dus, als ze dan hun aangezichten keren naar die tempel, ja, dat ze als het ware de heerlijkheid van, dat ze als het ware bidden, knielen, met recht voor zich de heerlijkheid van de Heere. Nou, en als je dat geknield hebt en aangebeden hebt en dat hebt mogen beseffen, en zelfs met sabbatten gaat die binnenpoort open, dus dat ze er ook iets van zien, en als je dan vervolgens uit de noordenpoort weer naar buiten gaat, dan ga je er dus anders uit dan je erin kwam. Ja? En dat geldt voor degenen die door de noordenpoort komen. He, die gaan er door de zuidenpoort uit, maar die komen in het midden ergens en dan keren ze zich naar daar waar de heerlijkheid van de Heere met die Shechina, met die wolk, zichtbaar is. En dan aanbidden ze hem. Dus ze gaan er anders uit dan ze erin komen. Nou, dat is een les. En dat mag ons gebed zijn, ook nu al praktisch, als wij naar de kerk gaan. Wij zeggen dat wel eens, en dominee zegt dat wel eens, je gaat er anders uit dan je erin komt. Dat is zo. Maar dat het dan ook zo mag zijn als in die tijd. Het zal gebeuren, hè, dat je er anders uit gaat. Dat wil zeggen dat je iets van de heerlijkheid van de Heer, de aanbidding van hem, dat je dat als het ware je gevoeld hebt in die aanwezigheid van de heerlijkheid van de Heer. En als je dan zo weer de kerk verlaat, ja, dan ga je er inderdaad anders, rijker, beter uit dan je er van tevoren in kwam. De aanbidders halverwege waren als het ware even recht voor het aangezicht en de heerlijkheid des Heren om te aanbidden. Nou, dat is hoofdstuk 46. Nou ga ik gauw naar hoofdstuk 47 en 48. In hoofdstuk 47 en 48, of heeft er iemand nog een vraag? Ga ik te snel? Wel duidelijk, denk ik, hè? In hoofdstuk 47 en 48, dat is het onderwerp van vanavond, komen drie dingen aan de orde. En dat wil ik gaan uitleggen. Het eerste is de tempelbeek. Heel bekend. Ten tweede is het land. En ten derde, daar eindigt het boek mee, met de stad. We gaan het even hebben vanavond over de beek, over het land en over de stad. We beginnen bij hoofdstuk 47, vers 1 tot en met 12, en dat is de prachtige tempelbeek. Daar hebt u ongetwijfeld wel eens een keer een preek over gehoord. Kunt u zich nog herinneren wanneer u daar een preek over gehoord hebt? In welke tijd ongeveer? Ja, ik bedoel niet 3 jaar geleden, maar welke tijd van het kerkelijk jaar? Heel vaak preken dominees over deze tekst, als ze erover preken, met name met Pinksteren, precies, hè, met Pinksteren. Wat staat er? Vers 47, hoofdstuk 7, vers 1. Daarna bracht hij mij, hij dat is die man met dat meetsnoer, weer tot de deur van het huis en zie er vloten wateren uit van. En zie. Dat woordje en zie, dat zien we in vers 2 en vers 7 terugkomen, dat is iets van dat opvallend is. He, kijk nou toch eens, zo moet het lezen. Er is iets heel opzienbarends. Ik was verstomd bij het zien van, ja, er komen wateren uit die tempel. Nou, dat water, dat, waar komt dat nou vandaan? Van het voorste deel, de huis was in het oosten en de water daalde af van onderuit de rechterzijde des huis van het zuiden des altaars. Dat water, dat heeft zijn bron midden in die tempel. In het huis van God, die wateren die ontspringen uit het heilige der heiligen. Waar God zelf woont, troont. Je zou kunnen zeggen, die wateren ontspringen uit de drie enige God. Hij is de bron van levend water. En dan gaan die wateren langs het altaar. Brandofferaltaar. Dat brandofferaltaar spreekt natuurlijk van het werk wat Christus heeft volbracht aan het kruis. En dan gaat het van langs het altaar gaat het naar buiten. Buiten de tempel, buiten het tempelterrein. En dan komt het in het land terecht. Een mooie toepassing kan je maken. Die wateren, een beeld van de levendmakende geest. Een mooie toepassing kan je maken van wat er staat in Johannes 7, vers 37... 38 en 39. Daar zie je een mooie toepassing. Wat staat er in Johannes 7? Daar doelt de Heer Jezus zelf. Heel opvallend. Er staat Johannes 7 vers 37. En op de laatste dag, de grote dag van het feest. Dat was ook het Loofhuttenfeest. Ook het Loofhuttenfeest. Stond Jezus en riep en zei. Zo iemand dorst heeft die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft stromen, zoals de schrift zegt, van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dus de Heer Jezus zegt niet alleen zal straks die levende wateren uit de tempel vloeien. Maar nu al kunnen die levend water kan stromen uit het hart van een gelovige. En dan staat er dit achter. Dit zei Jezus van de geest. Die ontvangen zouden die in hem geloven, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Die heilige geest was nog niet uitgestort, omdat de Heer Jezus het werk op Golgotha nog niet volbracht had. En nadat hij dat werk op Golgotha volbracht had, het brandofferaltaar, en naar de hemel is gevaren, toen gingen de wateren van de heilige geest, die werden neergestort uit de hemel, en gingen die wateren stromen. Nou, dat is een toepassing die vaak gemaakt wordt door predikanten. En terecht, deze toepassing mag gemaakt worden. En dan zien we dat die stroom groter wordt, breder. Hè? 120 werden vervuld en toen 3000 en toen 5000. Een zegen dat die heilstroom brengt in de omgeving waar die stroom komt. Verspreidend heil en zegen. Nou, dat is dus de toepassing, kan je maken. Die stroom, nogmaals, ik zeg erbij, een toepassing. Een stroom is een beeld van de Heilige Geest, Pinksteren. Mag, niks op tegen. Je zou ook kunnen zeggen, dat is een andere verklaring. De dominee stelt dat vindingrijk in het vinden van betekenissen. Die stroom, dat is ook een beeld voor het woord van God. Kan ook. We zien dat die stroom op een gegeven moment heel kleintjes begint, op een gegeven moment heel diep wordt. Nou, zegt een verklaarder, nou, dat zou je kunnen vergelijken met het woord van God. Er zijn stommige stukken in het woord van God, die, daar kan een kind doorheen. Gelijkenis van de goede herder, hè, dat is, ja, daar kan je als lammetje doorheen. Maar er zijn nog stukken, bijvoorbeeld Ezechiël, dan zeggen, ja, daar kan een olifant in verdrinken. Hè, dat is zo moeilijk, maar het is hetzelfde woord van God. Hè, daar zijn verschillende gradaties van moeilijkheid in. En de een is zo heerlijk kostbaar, daar kan je zo doorheen. De ander is heel diep, diepe gedachten van God, die ook in het woord van God staan. Wat is er nou aan de hand? Nou, ga ik vanavond met u de letterlijke uitleg even vaststellen. Want die hoor je wat minder. Dus dit is toepassing, toepassing. Nou de letterlijke uitleg. Vers 3 tot en met 5. Dan zien we dat het water wast. Het wassende water. Wat gebeurt er in deze verse? Nou, die stroom die ontspringt in het heiligdom, gaat langs het altaar, via de buitenste oostpoort. En dan zien we dat er dat die stroom niet opdroogt. Normaal in Israël is dat wel zo. He, dat verdampt, dat wordt minder en dat ondieper en dat verzandt. Maar het wordt dieper en breder. De eerste 1000 L, dan zie je dat het water komt tot aan zijn enkels. Enkels. Dan de volgende 1000 L komt het tot aan zijn knieën. En dan lenden, ne, of heup. En dan vervolgens, dat is er, dan kan die niet in staan, dan kan die er alleen maar in zwemmen. In zwemmen. Dan is als het ware de heilstroom zo overweldigend. Dan kan je daar alleen maar in zwemmen. Er zit dus groei in de zegen die God geeft. Nou, sommige mensen hebben dat toegepast. Ja, ik zie weer niet toepassing. Hè. Ik ben toch echt een dominee, zie je niet? Sommige mensen hebben dat toegepast op die enkels. Hè, dat water, de stroom van de geest. Het water tot een enkel, dat wil zeggen dat als de heilstroom door je leven, door je hart heen gaat, dan leer je enkels, voeten, dan leer je wandelen in dat heil. Die enkels die zien op het wandelen in het heil. De geest, de heilige geest, geeft genade waarin je mag wandelen met God. Die knieën, die doen natuurlijk denken aan dat de geest je ook niet alleen geeft genade om met God te wandelen, maar de geest ook de geest van de gebeden. Dus dat duidt op het bidden. Mooie toepassing. De lendenen, dan zien we dat de geest ook een geest van kracht is om de Here te dienen. De lenden in de Bijbel is altijd de heup, dat staat met uw lendenen om God, dat is een beeld van dienen. Dat ik hem mag dienen in de kracht van de geest en zwemmen. Ja, moet dat maar toepassen. Ja, precies, dat is het, hè. De geest is niet alleen de geest van genade, van gebeden, geest van kracht, maar hij is ook geest, de heilstroom, de geest van heerlijkheid. Hè, en dat duidt op het overweldigende, het genieten in van het heil in God. Hè, de lofprijzing, dat je als het ware niet meer kan staan, dat je overweldigd wordt door de zegen van God en daarvan mag genieten. U snapt, dit is het hoogste en het allermooiste. He, als je mag zwemmen, geestelijk gesproken, in dat heil. Als je daardoor omspoeld wordt. Er is een gezang, hoe gaat dat? Die door, ik weet alleen de laatste regel. Dat je door Gods vreugde wordt omspoeld. Nou, dat vind ik een prachtige uitdrukking. Nou, dan zit je hart vol en dan ben je vol van de Here. En dat zijn, ja, ik weet niet of u regelmatig zwemt, maar dat is geestelijk gesproken, dat zijn wel hoogtepunten. Waar je neer naar verlangt, absoluut. Goed, dat is weer de toepassing. We zien dat die tempelbeek dus groter wordt, wassend water. En dan krijgen we vers 6 tot en met 11, dan zien we dat dat ook gezondmakend water is. Gezond makend water. Gezond maken. Trouwens, ik wil nog wat zeggen. Een beetje mijn drive in, dus ik zie het. Ik wil wat zeggen. Dat sprak mij aan toen ik hiermee bezig was. Ik wil nog wat zeggen. Kijk, dat is dit. Als je nou zou afvragen, hè, waar zit ik nou geestelijk? Geestelijk. Afgelopen maandag was ik precies een jaar hier. En daar was reden voor om God te danken. Maar dat wil wel zeggen dat u en ik dus een jaar verder zijn en dat we een jaar langer het woord van God hebben gehoord. Is het nou zo dat u en ik zeg dat tegen mezelf en tegen u, dat ik nou als het ware, misschien vorig jaar, dat je zegt, nou, ik stond met mijn enkels in het water. Maar voor het grootste gedeelte niet. Zijn we nou door Gods genade gevorderd? Dat je meer van zijn genade en zijn heil hebt mogen zien, genieten, ervaren. He, is daar vordering in, zoals het ook bij die stroom was? Of is het van lievelee gaan verzanden? Dat vind ik een ernstige vraag. He, of is het zo dat je zegt, nou ja, ik heb een tijd gehad, volgende week weer voorbereiding op het avondmaal. Ja, voorbereiding op het avondmaal. Waarin ik dus ook weer opgeroepen word om mijzelf volgens aangezicht te beproeven. Zelfbeproeving. En ook te overdenken de bedoeling van het avondmaal. Ik geloof dat God een bedoeling heeft met het avondmaal. En dat is dat hij ons wil omspoelen met de vreugde in het offer van Christus. En dan is het goed om onszelf te bedenken, want nou misschien zijn er wel tijden, misschien dat u wel hebt mogen zwemmen, geestelijk gesproken. En dat je zegt, ja, maar als ik nou dat afgelopen jaar bekijk, hè, zo'n jaar is ook, ja, het was nou een jaar, maar het is wel een mijlpaal, het is wel een tijd. Ik ben eigenlijk achteruit gegaan, het is wat minder geworden bij me. Ruimere tijd gehad waarin ik ruimer mocht leven van het heil in Christus. Is er nou voortgang, verdieping, verruiming, meer genot, inzicht in God? Of is er achteruit gaan? Nou, dat is een vraag voor mijn, uw hart en geweten. Ik ga weer naar de letterlijke uitleg. Gezondmakend water. Er staat in vers 6... Ezechiël 47, vers 6. Even erbij pakken. En hij zei tot mij, hebt gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weer tot aan de oever van de beek. En als ik terugging, ziet, zo was er aan de oever van de beek zeer veel geboomte van deze en gene zijde. Aan de oever van de beek, aan de lippen van de rivier, staat er in het Hebreeuws. Die stroom werd dieper en breder en we zien dat die stroom, even kijken, nou heb ik wat uitgedeeld, ja, ziet u die stroom, zowel bij 6.2 hier, als bij dat andere kaartje, dan ziet u op een gegeven moment voor de vorst staan of de heffing. En dan zie je zo'n klein stroompje, ziet u het, hier, vorst, stroompje. Heeft iedereen het gezien? Hier zie je hem trouwens wat beter. Dan zie je vanuit het heiligdom een stroompje lopen naar de Dode Zee. Dat is die tempelbeek. Dat is die tempelbeek. Ja? En nou ja, het wonderlijke is dat die tempelbeek dus dieper wordt. En zodra die tempelbeek de Dode Zee bereikt, dat die Dode Zee levend wordt. Het zoute water wordt zoet. En er komen vissen in. Gezondmakend water. Die stroom brengt dus heil en zegen. Hij loopt door het Jordaandal heen, rechtstreeks naar de Dode Zee. En daar komt alles tot leven. Wassend water, gezondmakend water. Er staat in vers 8, deze wateren vlieten uit naar ja, het voorste Galilea, dat is iets verkeerd vertaald. Weer een andere vertaling, vers 8. Weer een andere vertaling. Ja. Ja, hier staat Galilea, maar dat moet eigenlijk zijn Gilgal. Hè? Dat lag in die Jordaanvallei. Hè? Hij ging rechtstreeks naar die Dode Zee, maar dat is een detail. En ze daalden af in de vlakte, het vlakke veld. Daarna komen ze in de zee, die Dode Zee. En dan worden de wateren gezond. In het Hebreeuws staat er een woord voor dat woordje gezond, wat u allemaal kent, daar staat het woordje refaya. Daar hebben we een ziekenhuis van. Het refaya ziekenhuis. En refaya betekent de Heere maakt gezond. Ja, het is geneeskrachtig. En het komt tot leven. En dan komt die hele omgeving, ook die oevers, hè, alles komt tot leven. U ziet op het kaartje staan En-Gedi en En-Eglaim. Ziet u dat staan? Nou, daar komt niet alleen het water, maar die hele kust En-Gedi, dat is nu een oase. Dat is het enige zoete water daar in de buurt. Maar niet alleen daar, maar dat hele kust, die hele zee wordt zoet. Allerlei vissen naar zijn aard. Nou, dat is natuurlijk een prachtig iets. Dat daar weer vissers kunnen zijn. Ik was in Israël. En Joden maken altijd een kleine grapjes. En die zeiden van, ja, jullie denken dat die Dode Zee, dat er helemaal geen vis in leeft. Maar daar kan je bot vangen. En daar komt ook de zoute haring vandaan. Maar goed, dat is een grapje. Dat is een grapje. Er zit dus echt geen vis. En zelfs de vogels die trekken daar niet over. Het is het diepste punt van de aarde. Zelfs de vogels trekken daar bij voorkeur niet over. Omdat dat ja, een hele vieze stank komt daar eigenlijk. Een walm bedwelmend komt daar vanaf vanwege het hoge zoutgehalte. Nou, het wordt levend. En dat is voor een Israëliet heel rijk. Leven dat bij God vandaan komt dus uit de tempel. En overvloed van water. Water is natuurlijk in Israël en het Midden-Oosten altijd een hele moeilijke te verkrijgen. Overvloed van water. Volop eten. Allerlei soort van vis. Grote vissen. En bovendien zien we ook dat er bomen zijn. Bomen. Niet alleen vis dat gegeten wordt. Maar ook bomen die vrucht dragen. Ik wil nog iets zeggen. De schrift is zo mooi. In vers 9 staat, er zijn twee beken. Ziet u dat? Twee beken. Ziet u dat staan? En dan zie je dat dat inderdaad niet voor niks is. Dat is geen vergissing. Want in Zacharia 14... Ja, u moet wat bladeren vanavond. Maar dat is alleen maar om te bevestigen dat het echt in de Bijbel staat. Daar zie je diezelfde beek weer terugkomen. In Zacharia 14. Ja, in Zacharia 14, vers 8. Dat gaat ook over die tijd. Ook zal het te dien dagen geschieden dat er levende wateren uit Jeruzalem, inderdaad, waar die tempel staat, zullen vlieten. De helft van die gaat naar de Oostzee, Dode Zee. En de helft van die gaat naar de achterste zee, dat is de Middellandse Zee. En ze zullen des zomers en des winters zijn. Dat zal de tijd zijn dat de Heere koning zal zijn over de ganse aarde. En dus je ziet dat Zacharia bevestigt wat Ezechiël zegt, dat die wateren twee kanten opgaan. Nou, dan wordt er ook gesproken over, in vers 11. Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Ze zijn tot het zout overgegeven. Nou, dat is nou een hint. Je kan dat op verschillende manieren opvatten. Je kan zeggen, nou, sommige plaatsen die blijven zoutachtig. Want zout was ook nodig voor de offerdienst. Je kan ook zeggen, ja kijk, dat is nou een typisch voorbeeld van dat die tijd, die Messiaanse tijd, dat dat nog niet de eeuwige toestand is. Dat dat nog niet de eeuwige heerlijkheid in de hemel voor alle eeuwigheid is. Dat het niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn. Want dan is er geen modderige plaatsen meer. Dan is alles volmaakt, God alles in alles. Maar in die tijd van het vrederijk zullen er toch nog enkele modderige plaatsen zijn die niet door die stroom worden aangeraakt en dus dor en dood blijven. Nou, er wordt in vers 12 gesproken over overvloed en vrucht. Er staat over de bomen. Aan de beek nu, aan haar oever zal deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsbomen. Wonderbomen, vruchtbomen, aan weerszijde van die stroom. En die zullen schaduw geven en ook grote vruchtbaarheid. Wel eens blad niet zal afvallen en nog de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen. Elke maand altijd vrucht. Evergreen. Altijd vrucht. En elke maand nieuwe vruchten. Want zijn wateren vlieten uit het heiligdom. He, dus in die tijd. En trouwens is er nog wat. Vader vliet uit het heiligdom. En zijn vrucht zal zijn tot spijzen. En zijn blad tot heling. En zijn blad tot heling. Dus er zal overvloed aan water zijn. Er zal. De hongerprobleem is opgelost. Wat een groot probleem is. Een hongerprobleem is opgelost. Er zal vis zijn, maar ook vrucht. Het armoedeprobleem zal dus op. En de ziekte. Zal er nog ziekte zijn? Ja, precies. Dat is ook weer zo'n aanwijzing. Dat het dit niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn. Want dan zal er helemaal geen ziekte meer zijn. Maar in die tijd, hoewel zeldzaam en spaarzamelijk. Wordt er wel gesproken over bladeren die tot heling zullen zijn. Dus er kan geen heling zijn als er geen ziekte zijn. Hoewel dat bij uitzondering voorkomt, zal het er toch zijn. Dus dat vrederijk is een overgangspositie tussen nu en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Water, maar u voelt wel aan, het is wel een heilstijd. Het lijkt wel paradijselijk. Het is net niet volmaakt, maar het lijkt wel paradijselijk. He, er is de natuur bloeit op. De schepping zucht niet meer. Voorbeeld hier. Maar die schepping die leeft op. He, de natuur die zal weer overvloed geven. Nou, dat is iets over de stroom. Weet je wat, wat ik ook mooi vind? Dat is dan weer een toepassing. Maar goed, dat mag ook. Ik vond het ook treffend om te lezen in vers 12. Elke maand nieuwe vrucht. Nieuwe vrucht. Ja, nou, dat is mijn gebed voor het komend winterwerk. Elke maand nieuwe vrucht. Dat wil zeggen, niet altijd hetzelfde. Maar altijd vrucht. Maar elke maand een andere vrucht. Nieuwe vrucht. In de dingen van Gods Koninkrijk hoeven wij nooit vruchteloos te zijn. En zijn er altijd weer nieuwe dingen te ontvangen. Nieuwe schatten uit het woord. Nieuwe dingen die je mag zien, die je mag horen, waar je van ophoort. Nieuwe vrucht. En wat is het mooi als ik dan weer even denk aan de Heer Jezus in Johannes 7. Dat hij zegt, niet alleen uit die tempel zullen de wateren stromen, letterlijk. Maar voor de gelovigen stromen zullen uit je binnenste vloeien. Dat de Heilige Geest in een gelovige in de Heer Jezus dus, dat die Heilige Geest door je heen gaat. En dat je dus voor je omgeving zegen mag verspreiden. Niet alleen voor jezelf verdieping, wassende water. Maar dat je ook in je omgeving, zoals die stroom in de omgeving, zegen verspreiden. Nou, dat is mijn gebed voor u en voor u ook in uw omgeving. Waar je werkt, waar je woont, waar je leert. Dat je zegen mag zijn. Heilzaam mag zijn voor de omgeving. Een heilzame invloed mag achterlaten. Nou, dat is iets over die beker. Wie heeft er die vraag over? Voordat ik verder ga. Ja. Die werden, ja, precies, die vruchten, die, heel simpel, die werden gewoon verder opgegeten.
Ja, of ze blijven in ieder geval een maand goed.
Ze verrotten niet, zoals die bladeren niet bruin worden, zo zullen die vruchten niet, oneetbaar zijn. Zo lees ik het inderdaad, hè. Het is overvloed en, van, eten. Ja.
Ja. Dus dat moet het verdampingsniveau moet in evenwicht zijn, als het ware.
Ja.
Met de oppervlak van het water. Dat gaat houdt in dat de Dode Zee ongeveer 100 meter moet reizen. Eer dat dat weer in evenwicht is.
Ja, ja. Ja. Wat zei u? Kom allemaal in orde, ja, precies. Dat komt allemaal in orde, ja. Nou, mensen, we kunnen weer verder. Ja. Nee, maar kijk, dat weet broeder Vlot ook. Maar goed, dat is dan weer een detail. Met de wederkomst, er zullen ook een enorme grote aardbevingen plaatsvinden. De olijfberg zal splijten. Dus ook, niet alleen klimatologisch, maar ook het aanzien van het landschap zal aanzienlijk veranderen. Alleen al het feit dat die stroom zal gaan vanuit de tempel rechtstreeks naar de Dode Zee. Dan zeg je, ja, maar die olijfberg moet er dan wat veranderen. En dat zal ook gebeuren. Dus ook kosmologisch, zeg maar, zullen er dingen veranderen. En daar spreekt de schrift ook van. Ik had nog wat, maar dat ontschiet me nou opeens. Goed, dat is die tempelbeek. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 48, dat is het land. Ik wil even nog wijzen op het laatste paar versen van 47. U ziet bij 47 vers 13, daar worden de grenzen van het land al een beetje aangegeven. En dan staat er in vers 21, 22 en 23 van hoofdstuk 47 iets over de vreemdeling. Dit land nu zult gij lieden uitdelen aan de stammen van Israël, maar het zal geschieden dat gij hetzelfde zult doen vallen in erfenis voor uw lieden en voor de vreemdelingen die in het midden van u verkeren. Die kinderen in het midden van u zullen gewonnen hebben en zij zullen uw lieden zijn als een inboorling onder de kinderen Israël. Ze zullen met uw lieden in erfenis vallen in het midden van de stammen Israëls. Dus ook de vreemdelingen, de immigranten. God heeft altijd een zwak voor de vreemdeling. Dat kunnen wij nog leren, denk ik. Voor de immigrant, voor de... En die krijgen dus een erfdeel in dat land. De Joden, die waren daar, een aantal, die vonden dat niet zo erg. Die vonden het niet zo erg leuk. En die hebben dat veranderd, vers 2. Niet van dat ze in Israël een erfdeel zullen krijgen, maar dat de vreemdelingen een erfdeel van Israël zullen worden. Ja, dat is een trekje dat niet helemaal klopt. Niet die immigranten worden een erfdeel van Israël, maar de immigranten krijgen een stukje in het land Israël. Dat is de bedoeling hier. En ik zie inderdaad, beste mensen, dat, ik ga weer naar Zacharia, dat die vreemdeling ook inderdaad komt naar Israël in die tijd. Zacharia 8, schitterend hoofdstuk. Leest u eens met me mee. Zacharia 8. Dat gaat, er staat bij mij boven, dat hebben ze toch wel goed erboven gezet dit keer, de Statenvertalers, beloofde zegeningen voor Israël. Ik weet niet wat er bij de GBS boven staat, maar heilbelofte, ook goed. Er staat in Zacharia 8 vers 3, dan zie je dat het over die tijd gaat. Alzo zegt de Heere, ik ben wedergekeerd tot Sion. Nou, dat kan niet anders dan slaan op de tijd van de wederkomst van Christus. En ik zal in het midden van Jeruzalem wonen met mijn heerlijkheid. En Jeruzalem zal geheten worden een stad der waarheid en de berg des Heeren een berg der heiligheid. Dus dat gaat over die wederkomst, hè? En dan staat er in vers 20 tot en met 23 hoe het nou met de vreemdeling zal gaan. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, nog zal het geschieden dat de volken en de inwoners van vele steden zullen komen naar Israël, naar Jeruzalem, naar de tempel. En de inwoners van de ene stad zullen gaan door de inwoners van de andere, zeggen laten we vlijtig heen gaan om te smeken het aangezicht des Heeren en om de Heere der Heerscharen te zoeken, ik zal ook heen gaan. Alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken. Nou, dat kan toch niet anders dan slaan op die tijd. En om het aangezicht des Heeren te smeken. Alzo zegt, dan gaan ze door de Zuidpoort op de helft. En dan vallen ze neer en dan smeken ze voor het aangezicht des Heeren. En zo gaan ze de Noordpoort weer uit. En dan staat er alzo zegt, de Heere der Heerscharen, het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen slip. Van een Joodse mannen zeggen, wij zullen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is. Ja.
Dat zijn toch nog immigranten?
Nee, maar het punt wat ik eigenlijk wil maken is, ik trek dat nu vanavond even in één, om te zien dat die heidenen, kijk, ik wil eigenlijk dit zeggen. Nu, sinds de Pinksterdag, sinds hemelvaart en Pinksteren, zien wij, er is geen heiligdom, letterlijk. Wij zeggen van nou, we moeten allemaal naar Israël en daar moeten we allemaal, wij hebben geen letterlijk heiligdom zoals de moslims dat hebben. Of zoals de Israëlieten het hadden in het Oude Testament. Wij hebben dat niet. Wij noemen dat, wij zijn nu middelpunt. Nou, zoekend of vliedend? Vliedend. Wij zijn nu middelpunt vliedend. En daar bedoel ik dit mee. Matteüs 28, vers 20, gaat heen in de hele wereld en verkondigt aan alle creaturen het evangelie. En leer ze onderhouden, doop ze en leer ze onderhouden wat ik hen geboden heb. Het is overal in de hele wereld, wij moeten uitgaan uit de wereld, in de wereld, om alle mensen te bereiken. En waar ze zijn en wonen, daar kunnen ze God aanbidden in geest en in waarheid. Maar in die tijd, als die tempel weer wordt gebouwd, dan zal het weer zijn, straks dus, dan zal het op aarde een middelpunt zoekend werk zijn. Dan zullen de volkeren komen van heinde en verre om het Loofhuttenfeest daar te vieren in Jeruzalem, bij de tempel waar de heerlijkheid des Heren gezien wordt, om hem te aanbidden. Ziet u het verschil tussen nu en straks? Nu de gemeente, de kerk, de gemeente, het Jood en Heiden, straks zowel voor Israël en de volkeren. En dat onderscheid moet u eigenlijk heel goed in de gaten houden. Nu de gemeente, die overal vandaan worden gehaald, die overal vandaan komen, en straks Israël en de volkeren. Nou, Zacharia 8 laat zien inderdaad dat de vreemdeling, de heiden, Jesaja 60 zegt dat ook, dat de vreemdelingen een plaatsje zullen krijgen in het bedehuis. Een bedehuis voor alle volkeren wordt Jeruzalem, de tempel, genaamd. Ik ga naar hoofdstuk 48 en dan zien we inderdaad het land. En dan moet ik mijn schemaatje even pakken, want dat hebt u nu nodig. Nou, het gaat dus over het land. De tempel hebben we gezien, de beek hebben we gezien. Nu in hoofdstuk 48 gaat het over het land en de stad. U zegt van, nou, is dat nou het einde van dit prachtige, diepe boek? Dat is ook een soort ontnuchtering. Wat heb ik nou, wat maakt het nou uit dat ik dat nou allemaal weet, al die 12 stammen en zo? Maar dan moet u dat lezen met de oren en horen met de oren van Israëliet. Want waar zaten die Joden, de tijd dat Ezechiël dit profeteerde? Die zaten niet in het land, die zaten in Babel. Die zaten in Babel, die waren dus gedeporteerd. En nou, het laatste hoofdstuk van Ezechiël profeteert hij, dat klonk natuurlijk als muziek in de oren van een gedeporteerde Jood, dat ze weer terug zullen komen in het land. En dat de Heer ook terugkomt. En dat Jeruzalem dat verbrand was, plat was. Dat de tempel gebouwd wordt. En dat Jeruzalem weer de hoofdstad zal zijn van het land, waar het volk weer terug zal worden gebracht. Nou, u ziet, ik ga even een indeling geven. In hoofdstuk 48, vers 1 tot en met 8. Vers 1 tot en met 8. Daar wordt beschreven het deel van de 7 stammen. Ik ga even kijken of dat klopt. Degene die in het uiterste noorden zit, dat is Dan. Dat is 1. Azer, 2. Naftali, 3. Manasse, 4. Ephraim, 5. Ruben, 6. En Juda is 7. Ziet u? Dus 7 stammen voor die, ja, heffing of voor de vorst. U ziet dat, hè? Klopt, hè? Nou, dat wordt in vers 1 tot en met 8 beschreven. Dan krijgen we vers 8 tot en met 22. Dat is het middenstuk. Er staat bij de een de heffing en bij de ander staat voor de vorst. Nou, ga ik zo op in, uitgebreid. En dan vers 23 tot en met 29, dat is het deel van de overige 5 stammen. Klopt dat, 5 stammen? Benjamin, dat is 1, Simeon is 2, Issachar is 3, Zebulon is 4 en Gad is 5. Dus alle 12 stammen krijgen inderdaad een deel in het land. In het land. Waar ziet u Jozef? Nergens. Hey, kon dat nou? Ja, Manasse en Ephraim. Waarom 2 delen? Waarom krijgt hij 2 stammen? Nee, hij krijgt 2 stammen omdat Jozef wordt gerekend door Jacob als de eerstgeborene. Ruben was zijn eerstgeboorterecht kwijtgeraakt. Jozef zou de eerstgeboorterecht ontvangen. En de eerstgeboorte kreeg altijd een dubbel deel. Vandaar Manasse en Efraïm. Nou, dat is vers 23 tot en met 29. En dan vanaf 30 tot 35, dat pakken we dadelijk op, dat is dan de stad. Nou ga ik met u, dat is duidelijk hè. Als u nou ziet de contouren van dat land, dan ziet u dat, de westkust, dat is gewoon de Middellandse Zee. Het oosten, dat is een beetje de Jordaan. Het is ongeveer, ja, nog niet zo gek veel groter dan het huidige Israël. Alleen, er zit er wel een groot stuk bij van Libanon en Syrië. Ja? Boven is het wat groter. Dan zal trouwens echt worden vervuld wat de Heere ooit beloofd had in Genesis aan Abraham. Ja? Toen Abraham daar stond na de scheiding met Lot, zegt de Heere: Abraham, heeft u ogen op en zie in het noorden en het oosten, het zuiden, het westen, dat hele land zal ik u en uw nakomelingen geven. Dat zal dan ook echt volkomen tot op de bodem toe zijn en worden vervuld. Nou, dat zijn de grenzen van het land en alle 12 krijgen een erfdeel. Wat ook interessant is, dat heb ik een beetje bijgezet. Dat is, Jacob had natuurlijk 1, 2, 3, 4 vrouwen, 2 echte en 2 bij. Als je nou kijkt, ik heb er een L bij gezet en een R, dat de hoofdvrouwen, de belangrijkste vrouwen, de zonen uit de 2 vrouwen, die zijn dichter bij dat heiligdom dan de zonen uit de bijvrouwen. He, Ruben, Juda, die kwamen uit Lea. Manasse en Efraïm, die liggen daar net boven, uit Rachel, via Jozef. En dan onder die heiligdom voor de vorst, Benjamin, dat is Rachel, en Simeon, en zo, dat is weer Lea. Dus die bijvrouwen die zitten ergens iets verderop in het land. Wel in het land, maar iets verderop. Ja. Kan ik verder of zeg je van nou, ik... Ja?
Voor Abraham is het toch vragen van tot aan de Eufraat.
Nee, je zit je nog niet aan de Eufraat. Nee, dat klopt. Dat klopt, ja. Ja, en hoe dat, ja, dat weet ik eigenlijk niet precies hoe dat exact zal zijn, die tijd. Zien we ook wel, ja. Nou ga ik naar dat middenstuk, want dat is denk ik voor u allemaal vrij onbekend, dat middenstuk. Nou, hoe zit dat in elkaar? U ziet, ik teken even dat middenstuk. U ziet een lap land en daar staat links en rechts voor de vorst. Ja? En dan midden in dat land, dan zie je een vierkant. Een vierkant. En dat vierkant, dat wordt genoemd de heilige heffing. De heilige heffing. Dat was eigenlijk het heilige stuk voor de Heere. Al die 12 stammen krijgen een stuk, maar dat was eigenlijk het echte stuk, dat is voor God. En als je nou kijkt naar dat heilige stuk, dat is, u leest dat in vers 8 tot en met 22, dat stuk is 25.000 el lang en 25.000 el breed. Ik zal even kijken of ik dat vers ergens kan vinden. Vers 8 hè, van hoofdstuk 48. Aan de landpalen nu van Juda, van de oosthoek tot de westhoek, dan zal het hefoffer zijn, of de heilige heffing, dat gij lieden zult offeren, 25.000 metriet of el in breedte, en de lengte als van een der andere delen, van de oosthoek tot de westhoek toe, en het heiligdom zal in het midden daarvan zijn. Nou, dat is dat vierkant, die heilige heffing. En dan zien we vervolgens dat dit vierkant, dat dat in drieën wordt gedeeld. U leest dat dus allemaal in het stuk, hè? Ik vat het samen. Dat het in drieën wordt gedeeld. 1, 2, 3. Dit is voor de levieten. 25.000 el groot, lang en 10.000 el breed. Dit stuk, het middenstuk, dat is voor de priesters. Dat is ook 10.000 el breed. En dit stuk, het onderste stuk, dat is voor het gewone volk. En dat is dus, hoe breed? Ja, oké. Iedereen is nog een beetje een positieve. 5.000 el breed. Totaal 25.000. Nou, er staat bijvoorbeeld over dat stuk van de levieten, die bovenste strook, in vers 13. Voort zullen de levieten tegenover de landpalen der priesteren hebben de lengte van 25 en de breedte van 10.000. En dan staat er in vers 14, ze zullen daarvan niet verkopen aan de eerstelingen des lands, nog overdragen, want het is een heiligheid der Heere. Dus dit strook land is heilig. En dat middelste, het middenste, dat is vers, even kijken, vers 10. Het heffen voordat gij de Heere zult offeren zal wezen de lengte van 25.000 en de breedte van 10.000. En daarin zal het heilig heffen voor de priesters noordwaarts en westwaarts, de breedte, de oostbreedte en zuidwaarts. En het heiligdom des Heeren zal in het midden daarvan wezen. Het zal voor de priesters die geheiligd zijn, de kinderen van Zadok, die mijn wacht hebben waargenomen. En het geofferde van heffen des lands zal hun lieden een heiligheid der heiligen wezen. Ik wil er maar mee zeggen, dit stuk is heilig, dit stuk van de priester is hoogheilig of het allerheiligste. Het heilige, heiligheid der heiligheden. Dit is het allerheiligste. En dat stuk van het volk, dat is vers 15. En daar staat maar de 5.000, dat is het geen overgelaten is in de breedte, dat zal onheilig zijn. Nou, dan moet u dat lezen in termen niet van onheilig, van dat is gewoon, dat is normaal, gewone grond. Ziet u een opklimming? Dit is gewone grond, dan mag het volk dus zijn. De vieten, dat is heilige grond. En waar die priesters zijn, dat is allerheiligst. Gewoon, heilig, allerheiligst. Nou, dan ga ik nog een stap verder. Dan zien we dat hier in het midden van het vierkant, dat daar inderdaad een tempelgebied is. Een tempelgebied. Het allerheiligste tempelgebied. Dat is dus in het midden van dat vierkant. En weet u nog wat het middelpunt is van het hele tempelcomplex? Het brandofferaltaar. Dus dat is echt het middelpunt van alles. Nou, dus we hebben gezien het deel van de priesters, allerheiligst, het deel van de levieten heilig, en de gewone grond is voor het volk. Dus in het hart van het vierkant staat dat tempelcomplex. En het geheel is een vierkant. En nou de stad nog. Even kijken, zie ik je ook? Ja hoor. Onder, hier, dit is de tempel. En dan hier bij dat volk, pal onder, dit is de stad. Jeruzalem. Dat is de stad. En die stad heeft hoeveel poorten? 12 poorten. Dus het merkwaardige is dat de tempel niet in de stad staat, maar die tempel staat bij de stad. De tegenaan, als het ware. Precies. Twee verschillende stukken. Dit is Jeruzalem en dat is dan de tempel. 12 poorten. Ik zal voor u even die 12 poorten tekenen. Die worden beschreven in de versen 30 tot en met 33. Wat is trouwens allemaal vierkant? Drie vierkanten. Als u snapt, dan begrijpt u wat ik bedoel. Drie vierkanten zien we dus. Die heffing is een vierkant. Tempelcomplex is een vierkant. En de stad is een vierkant. Nou, wat er van die stad dan gezegd wordt, dat is de verse 30 tot en met 34, dat is dan het laatste. Voordat ik dat ga zeggen, herhaal ik nog even iets. Hoeveel soorten inwoners hebben we nou gezien? Nou, ik ga opzommen. We hebben de vreemdelingen gezien. Die krijgen dus een erfdeel. Die immigranten krijgen een erfdeel in Israël. Hebben we gezien, hoofdstuk 47. Vervolgens hebben we de 12 stammen gezien, het volk. Op de tekening. Vervolgens hebben we de levieten gehad. Vervolgens de priester. En nog eentje. Dat is de vorst. Dat is de vorst. He, dus ze krijgen allemaal een verschillend gebied. Erfdeel. En vlakbij die heffing en vlakbij de tempel en de stad zien we dus dat daar tegenaan ligt Juda en Benjamin. He, Juda en Benjamin liggen het dichtst bij die heilige heffing van de Heer. Nou, dat is mooi. Juda en Benjamin. He, Jezus kwam uit de stam van Juda en Benjamin, he, de zoon van de vreugde. Goed, dat is dat. Nou nog even als laatste over de stad. Nou, dan wordt er gesproken over vers 30, over de poorten, de uitgangen van de stad. 12 poorten naar de namen, vers 31, van de stammen van Israël. Nu heb je in Israël de Damascuspoort, hè? Weet je waarom die de Damascuspoort wordt genoemd? Heel simpel. Omdat het inderdaad leidt, Damascus wil zeggen, die poort, als je die uitgaat en je volgt de weg daarnaartoe, dan komt je uit in Damascus. Dus een poort geeft altijd aan, de naam van de poort, waarheen de reis naartoe is. Nou, zo zie je hier drie stammen. Ruben, Juda en Levi. Die zijn noordelijk. Dat klopt ook. Want Ruben, Juda en Levi liggen inderdaad ten noorden van de stad. Ja? Ja, Levieten. Ja, Levieten, in de vierkant. Ja. Trouwens, beste mensen, ziet u deze tekening? Dan wil ik even kijken of er erg oplettende lezers zijn. Er is in deze tekening dus iets fout, hè?
Ja.
Hey, wat is er fout? Exact. En dat klopt dus niet. Want de tempel is echt het middelpunt. Daar hebben ze inderdaad dat verwisseld. Ja. Heel goed. Nou, dat geeft me weer hoop.
Middelpunt van daarvan.
Ja.
Dus, en dat de eerste wat voorkomt, is dus dat
noordelijkste gedeelte. Van die, ja, en daar ben ik het dus niet mee eens.
Het middelpunt wordt
genoemd
van het heel erg over
het antwoord,
het wil,
maar het
middelpunt van dat die eerste
strook.
Ja,
nou, ik kies daar dus niet voor. Ik geloof dat dit de juiste interpretatie is. Ja. Trouwens, deze tekening, ja, ik ben eigenwijs, beste mensen, maar dat geeft niet. Maar dat is om onze gedachten te scherpen. Op deze tekening zie je ook dat er iets ontbreekt. Geweldig. Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind dat echt heel fijn. Dan geef ik het idee, want ik heb het in ieder geval proberen. Het komt toch duidelijk over. Ziet u, hier zie je alleen de stroom. Jongens, het lijkt wel een Jodenkerk hier. Hier zie je alleen de stroom naar het oosten. Maar als het goed is, had er ook nog een klein stroompje naar dinges. Maar goed, dat is detail. Ik ga verder met de poorten. Hier drie poorten. Jozef, Benjamin en Dan. En dan onder zit Simeon en Issachar en Zebulon. En dan aan het westen, daar zit Gad, Azer en Naftali. Ja. Trouwens, het apart is dat het westen, dat het alle drie vijf bijvrouwen zijn. Maar ik weet niet of daar nog een betekenis in zit. Dat is dus ook weer dat vierkant en die 4x3 poorten. Nou, en dan het laatste vers. En dan staat er, en de naam van die stad zal van die dag af zijn, de Heere is aldaar. Nou, dat is een prachtig slot. de naam van die stad zal zijn, de Heere zal daar. En dat is gelijk een soort samenvatting. U weet, het boek Ezechiël begon met de zonde van het volk, dat de Heere met zijn heerlijkheid stad en land en tempel verliet. Maar vanaf hoofdstuk 40 dat de Heer in zijn grote genade bij de wederkomst, in de grote toekomst, dat hij terugkeert. En dat hij dan nooit meer weggaat van zijn volk. En ook zichtbaar op een of andere manier zijn heerlijkheid laat zien door die Shechina, door die heerlijkheid des Heeren. De Heere is door die heerlijke wolk daar bij hen. En dan wil ik nog tenslotte iets zeggen over die naam van die stad. Dat is eigenlijk een woordspeling. Nu heet de stad Jeruzalem. Zo heet de stad nu in het Hebreeuws, Jeruzalem. Maar dan zal het zijn Jehu-Shama. Dus de Heer is al daar, dat is niet zomaar een naam, maar dat is letterlijk zo. Maar het is ook een prachtige mooie woordspeling op de stad Jeruzalem. Wie dus naar de stad zal gaan in die tijd, de volkeren, die vinden daar de heerlijkheid des Heren. Prachtige toepassing zou je nu kunnen maken. Als het goed is, zou een immigrant, of een asielzoeker, of een buitenlander, of een allochtoon, of een medelander, al zou die nou in onze kerk komen. Wij hebben zoveel namen verzonnen voor onze gemeentes. We zeggen allemaal dat het de stad van God is, de gemeente van God. We hebben er allemaal namen voor verzonnen. Maar de Heere is al daar. Ik durf het niet boven de Maranatenkerk te zetten. Maar het is wel mijn wens. En het is ook niet automatisch zo. Het is ook niet vanzelfsprekend zo. Maar het is wel een gebed. He, dat de Heer al... Ja, je kan het er wel boven zetten. Maar hoe kan je nou merken dat dat zo is? Er staat in de Bijbel in 1 Korinthe 14... Als er nou een ongelovige of een belangstellende de kerk in komt... aanstaande zondag. En hij gaat eruit anders dan hij erin kwam. Van hier is de Heere... aangegrepen door de geest, de kracht van de geest, ja, dan is de Heere al daar. De mooiste naam voor de kerk is niet PKN of wat dan ook, maar als het in de praktijk zo mag zijn, de Heere is al daar, werkzaam, wonend, bekerend en opbouwend. Dat zou prachtig zijn. Hier is hij present. Ja, ik hoop dat u dat wel eens ervaart, dat er diensten zijn die zeggen van, ja, hier is Gods geest present, aanwezig, hoewel dat moeilijk meetbaar is, maar ja, het is misschien wat meer voelbaar aan de indrukken die het achterlaat op uw hart en op mijn geweten. Prachtig, mooi slot. Toen Samuel geboren was, en toen was het ook een goddeloze tijd, hè? En toen was de vrouw van, ik dacht van Pinaas, die moest baren. Waar is een kindje? Een kindje heette Ikabod. En dat betekent de heerlijkheid is weg. In Ezechiël is het een stapje verder. De tijd van Samuel was de heerlijkheid weg. Ark. In Ezechiël is het een stapje verder. Toen is de Heere zelf weggegaan. Die Shechina. En aan het eind van Ezechiël zie je dat de Heere terugkomt. Dat is de hoop voor het land en voor het volk Israël. Prachtig om te denken dat deze stad Jeruzalem, hè, waar de Heere al daar zal zijn in de toekomst, dat dezelfde stad is waar de Heere Jezus 2000 jaar geleden eens heeft gewandeld. Met vermoeide voeten. De Zoon van God in knechtsgestalte. Het is dezelfde stad waardoor hij werd gesleept met een kruisbalk op zijn schouders. Het is dezelfde stad die hem verwierp. De stad waar hij buiten de poort heeft geleden op Golgotha. En diezelfde stad zal nou straks het middelpunt zijn van de aarde. En dan zal de Heere al daar aanwezig zijn. De Messias belijdende Jood Isaac da Costa... Die zegt, de Heere begon zijn nieuwe bedeling, sinds Pinksteren, in Jeruzalem. Te beginnen bij Jeruzalem. Laat ik u een geheim in het oor fluisteren, zegt hij. Waar God mee begint, daar eindigt hij ook mee. Hij zal nog één keer wederkeren tot Jeruzalem met al de volheid van zijn genade. En dan zal Jeruzalem heten: de Heere is al daar. Daar vinden de eerste grote dingen plaats, Handelingen 2, Jeruzalem. En daar vinden ook de laatste grote dingen van zijn koninkrijk plaats. Nou, mensen, ik heb nog 2 minuten. In die 2 minuten geef ik nog een toegift. Heb ik ontdekt, heb ik mogen... Ik bedoel dat niet hoogmoedig, maar ik wil dat graag met u delen. Over die naam van de stad. Prachtig om te zien dat de stad Jeruzalem in de toekomst 5 namen krijgt. Ik ga er niks over zeggen, dat mag u zelf doen, maar ik ga ze wel voor u noemen. Schitterend om te zien in de profeten hoe dat wordt genoemd. Blaad het u even nog met me mee, als laatste. Jesaja 60. Jesaja 60. Of laat ik eens zeggen, is Jesaja 62 vers 2. Zeg ik dat goed? Ja. Jesaja 62 vers 2. Wat staat er boven? Weraak, de heerlijkheid van het herstelde Jeruzalem. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. Totdat haar gerechtigheid voortkomt als een glans en haar heil als een fakkel die brandt. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien. En alle koningen uw heerlijkheid. En dan staat er, en gij zult met een nieuwe naam genoemd worden. Welke des Heren mond uitdrukkelijk noemen zal. Dus Jeruzalem zal straks met een nieuwe naam genoemd worden. En de Heren bepaalt die naam. Dat staat er, hè? En wat is dan die nieuwe naam waarmee de Heren Jeruzalem benoemt? Ik heb 5 namen ontdekt. De eerste naam is natuurlijk Ezechiël 48. De Heren is al daar. Dat is duidelijk. Yahweh Shammah. Of Jehu Shammah. Het tweede vinden we in Jesaja 60. Vers 14. Jesaja 60 vers 14. En daar staat dit. Dat gaat ook weer over Jeruzalem weder verheerlijkt en verrijkt. Ook zullen zich buigende tot u komen. De kinderen, degenen die u onderdrukt hebben en allen die u gelast hebben. Zullen zich neerbuigen aan de planten uw voeten. En ze zullen u noemen de stad des Heren. Het Sion van de heilige Israëls. Dat is de naam die God door middel van de lippen van degenen die zullen komen daar. Die God aan Israël door middel van de lippen van degenen die daar zullen komen zal uitspreken. Ze zullen u noemen de stad des Heren. Het Sion van de heilige Israëls. Dus de Heren zal genoemd worden. Jeruzalem zal genoemd worden de stad des Heren. Het Sion van de heilige Israëls. Ik heb een derde naam ontdekt. Jeremia 3 vers 17. Jeremia 3 vers 17. Even kijken. Ziet u hem? Te dier tijd zullen ze Jeruzalem noemen Kesenjaweh, de troon des Heren. Nou, dat is natuurlijk duidelijk, want die tempel zal er staan. En daar in die tempel, daar heeft hij zijn troon en woning. En dus de stad zal genoemd worden de troon des Heren. Ook een naam. Dan heb ik er nog 2. Dat is Psalm 48 vers 3. Psalm 48 vers 3. En wat staat daar? Klopt dat, vers 3? Nee. Juist, vers 3 toch wel. Schoon van gelegenheid en vreugde voor de heerlijkheid van Jeruzalem staat erboven. De vreugde van de ganse aarde, de berg Sion aan de zijde van het noorden. De stad van de grote koning. De stad van de grote koning. Dat is trouwens ook de naam die de Heer Jezus aan Jeruzalem geeft in de bergreden. Gij zult niet zweren bij Jeruzalem, want Jeruzalem is de stad van de grote koning. De stad, en nou begrijpt u waarom. Want die grote koning zal in zijn heerlijkheid daar aanwezig zijn. De laatste naam, dat is Zacharia 8. Dan komen we toch weer Zacharia uit, vers 3. Zacharia 8, vers 3. En daar staat... Ja, ik ben wedergekeerd tot Sion, heb ik net gelezen. En ik zal in het midden van Jeruzalem wonen, in zijn huis. En Jeruzalem zal geheet worden een stad der waarheid. En de berg des Heren, der Heerscharen, en berg der heiligheid. De stad der waarheid. En vanuit die stad zal dus de wet uitgaan. Middelpunt, ja, mensen zullen zoeken die stad, die berg, de Heren en de priesters zullen op hun lippen de wet nemen. En die wet zal dan uitgaan uit de mond van de priesters uit Sion. En dat, die zullen dan de volkeren leren van de wegen des Heren. Vandaar de stad der waarheid. Nou, 5 prachtige namen voor het toekomstige Jeruzalem. Ja. De Heere aldaar. Ja, de Heere aldaar. Goed mensen, dit is het einde van de Maranatenkringen ook van deze avond. Heel fijn dat we zo mochten studeren in het woord van God. En zullen we eindigen met een lied, een psalm. Wie heeft er een psalm om te zingen? 72 vers 11. Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig hier ontvangen, men loof hem vroeg en spa. De We zullen eindigen met een dankgebed. O Heere, heerlijke God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen tot u om u ootmoedig en hartelijk dank te zeggen. Dat we zo in de afgelopen maanden en vanavond als afsluiting samen mochten graven in uw woord. En Heere, nou hebben we vanavond gelezen dat die vruchtbomen aan die heilstroom vruchten gaven. Nieuwe vrucht. Wij mochten veel leren vanuit uw woord, Heren, nieuwe dingen. En tegelijkertijd willen we dan ook bidden dat die heilstroom ook mag gaan stromen in onze gemeente, in onze huizen en in onze harten. Dat ook in het komende seizoen, dat het van de enkels tot aan de knieën mag komen. En van de heupen, en dat we ook erin mogen zwemmen, Heren. Dat het een verdieping mag krijgen, de omgang met u. En dat we niet achteruit zullen gaan in de genade. Maar dat we meer en meer ons door uw vreugde laten omspoelen. Tegelijkertijd willen we bidden, Heren, voor uw volk Israël. Waar u nog grote beloften aan vervullen gaat. We denken niet alleen aan het volk Israël, maar ook aan de schepping. Die nu zucht. Als u wederkomt, dan zal de vloek eruit gaan. Het doodse, dan zal de schepping weer opbloeien. Zingen. Heren, dan zal het anders worden als gij uw rijk zult stichten in vrede en gerechtigheid. Wat zal het zijn als voor een doorn een dennenboom en voor een distel een mittenboom zal opgaan? Wat zal het zijn, Heren, als uw gerechtigheid, uw shalom wereldwijd zal zijn? En Heren, dan, als we dan uw woord lezen en we lezen de krant, dan is bijna tijd. En dan willen we u bidden, o God, maak ons bereid. Niet alleen bekeerd, maar ook bereid. Niet alleen dat we gered zullen zijn door uw kostbaar bloed, maar dat we ook gereed zullen worden gemaakt, Heer Jezus. Om u te ontvangen, om u te ontmoeten. Dat we uw verschijning mogen lief krijgen, tegelijkertijd heilig mogen leven. Naarmate die dag dichterbij komt. En dat we ook meer bewogenheid zullen krijgen voor allen die u nog niet kennen. Heren die nog bij die modderige plaatsen behoren, waar uw heilstroom nog niet gekomen is. O God, geef ons bewogenheid, opdat we ook met ernst en met liefde zullen vertellen van die grote koning die zijn leven gaf en die spoedig zal terugkomen. Heren, we danken u voor alles. Wilt u het zondige vergeven wat er was? En gaat u zo met ons op weg naar huis, geef ons een goede nachtrust en verblijd ons in uw bedehuis, ook zondag, in Jezus' naam. Amen. Wel thuis allen, tot ziens.